Er zijn dus Europese verkiezingen binnenkort, niet alleen hier in België verkiezingen, maar ook op Europees niveau. En een paar dagen geleden nog hoorden we iemand van de sectororganisatie scheikundige industrie, denk ik, zeggen dat dus het klimaatbeleid wat te ver gaat op Europees niveau. Jelter Bollen, jij hebt toen ook een artikel geschreven daarover, ondertussen al 4 weken geleden, over Europees beleid en de Green Deal, die belangrijk is. Maar wat is de Green Deal eigenlijk?
De Green Deal is eigenlijk het Europese klimaat- en milieuprogramma dat op het Europese niveau de afgelopen jaren is uitgerold. Dus eigenlijk beantwoordend aan de massale oproep van onderaf eigenlijk, vanuit de burgermobilisaties, vanuit alle kanten van de maatschappij. In 2018, 2019 is er op het Europese niveau echt een kanteling gekomen, is dat echt een prioriteit geworden. En daar is dan ook heel veel wetgeving uit voortgekomen.
En misschien wat zijn de belangrijkste elementen in die wetgeving, of de belangrijkste soorten wetgeving die we dus de laatste 5 jaar dan ontwikkeld zijn met tijdens de vorige of huidige, wat is het, Europese politieke cyclus?
Wel, ik denk dat de grote pilaren of zo zijn. Enerzijds is heel veel wetgeving rond klimaatbeleid, dus er zijn bijvoorbeeld nieuwe klimaatdoelstellingen gekomen, maar er is daar ook een sociaal klimaatfonds gekomen om die transitie te helpen financieren, emissiehandelsysteem en dergelijke meer. En dan daarnaast is er ook een hele hervorming van heel veel natuurwetgeving en landbouwwetgeving en zo op de agenda gezet. Ik denk dat dat de tweede grote zuil is, zeg maar, van die beweging.
Dus die Fit for 55, dat is dat waaronder dat dan ook de klimaatambities en die dan ook moeten uitgewerkt worden door de staten. Dat is onder dat klimaat, over de klimaatvleugel. En daarnaast hebben we nog die natuurwetgeving. En daar hebben we dan bijvoorbeeld ook alles wat rond stikstof is, zit daar dan onder. Is dat correct?
Ja, Fit for
Ja.
55 is inderdaad, dat is het programma rond energie en klimaat en bijvoorbeeld ook gebouwen en transport en zo. Dat is eigenlijk dat hele uitgebreide wetgevingspakket. Dat is zo die grote doelstellingen van de Europese Klimaatwet en die grote klimaatdoelstellingen eigenlijk moet vertalen naar specifieke sectoren.
Ja. En dus je schrijft, genoeg gewankeld, milieuministers moeten een Green Deal nieuwe adem geven. Wat bedoel je met dat wankelen? Wie is er aan het wankelen?
Wel, ik denk dat we de legislatuur is heel krachtig begonnen. Hè. Het is de ommezwaai is echt wat ingezet. Er is heel veel wetgeving op touw gezet. Heel veel daarvan is er ook doorgeraakt de afgelopen jaren. Maar zeker het afgelopen jaar, een beetje langer misschien al, zien we dat heel veel politici opeens de kar aan het keren zijn. Heel veel partijen, zowel op het nationale niveau als Europees. Trekken opeens de verworvenheden van die Green Deal in twijfel, beginnen wetgeving in de koelkast te zetten en beginnen ook gewoon te praten over dat hele project, alsof dat een blok aan ons been is waar we vanaf moeten. En dat zien we dus de afgelopen tijd ook terug in de besluitvorming, helaas.
En waarover gaat het dan? Want toen dat artikel van eind maart dat op de website terug te vinden is, daar heb je het over de volgende week. Dus eind maart was er blijkbaar een raad van ministers die over iets moest beslissen. Dus wat stond er daar
Ja.
te gebeuren toen? Dus wat is er gebeurd een maand geleden? Of 3 weken geleden
Wel,
misschien.
ja, ik denk misschien gewoon de aanloop eerst heel kort is dat we een aantal hele concrete dossiers waar dat gezien hebben, is bijvoorbeeld bij de uitfasering van verbrandingsmotoren, is dan opeens op het laatste nippertje dat er toch nog protest kwam, ook de hervorming van de energiebelastingen is eigenlijk al is totaal in de frigo beland. En dan hebben we het inslikken gezien van de pesticidenwetgeving en natuurlijk ook de hele rel rond de Natuurherstelwet, die er voorlopig nog altijd niet is goedgekeurd, hoewel dat die eigenlijk het hele proces van, alleen het hele gebruikelijke proces van de Europese besluitvorming had doorlopen, behalve dan de finale stemming. En wat stond er toen op de agenda? Ja, eigenlijk het agenderen van die natuurherstelwet is een van de punten die ook daar op de agenda had kunnen staan. Volgens mij is het dan uiteindelijk niet besproken daar. En ja, wat dat wij hoopten natuurlijk dat zij zouden agenderen, is het vervolg van de agenda. Want allee, het werk is zelfs met de wetgeving die er nu is, niet af natuurlijk. Hè. Die moet ook nog geïmplementeerd worden. En er blijven ook hele grote gaten, bijvoorbeeld op vlak van pesticiden, op vlak van chemicaliën. En ja, op vlak van klimaat eigenlijk ook, hè, want de wereld stopt ook niet in 2030. De meeste doelstellingen lopen nu tot dan. Maar er moet ook al gepland worden voor de periode daarna. En dat is ook een van de dossiers die nu bediscussieerd worden.
Na het begin van de oorlog zijn die energieprijzen, de aanval van Rusland op Oekraïne, zijn die energieprijzen helemaal de hoogte ingegaan. Het verhaal is dan, ja, de Europese industrie doet het slechter. Er waren nog cijfers, geloof ik, dat was het de Belgische of de Europese industrie, chemische industrie, op 65% van zijn capaciteit zit, terwijl het normaal gezien 80 is. Dat is dan het argument om te zeggen van, ja, we kunnen. Als we te streng zijn, gaan we onze industrie kapot maken. Wat is de respons daarop?
Ten eerste, als het gaat over streng, is men vaak nogal onduidelijk over wat dat dan precies dan wil. Men begint dan te spreken over red tape, alsof dat al die regelgeving er is om die industrie te pesten. Maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Hè. Die wetgeving is er gekomen omdat er chemicaliën zijn die kankerverwekkend zijn, omdat er luchtvervuiling is van industriële processen die we niet meer willen inademen. Of omdat er milieuschade is die we willen voorkomen. En dat geldt ook voor de klimaatwetgeving. We kunnen daar, alleen, het zou totaal waanzinnig zijn om nu te zeggen, onze industrie is in zwaar weer, dus we slikken heel die agenda maar in. En ook, ja, gewoon ook vanuit economisch perspectief, het grote probleem dat dan gesignaleerd wordt naast die regelgeving zijn hoge energieprijzen, maar dat zijn natuurlijk ook hele hoge fossiele energieprijzen. Ook dat zijn de prijs met name van aardgas, die heel hoog is. En er is eigenlijk geen enkele manier om daar een structureel antwoord op te bieden zonder die transitie door te maken. De enige manier om die industrie concurrentieel te houden, is om die klimaattransitie door te maken, te zorgen dat wij niet meer afhankelijk zijn van fossiele inputs, olie of aardgas of steenkool in die industriële processen. En dus ja, natuurlijk, dat betekent niet dat die problemen van de ene dag op de andere opgelost gaan worden. Dat worden een aantal moeilijke jaren waar dat we goed beleid moeten voeren, de industrie ook ondersteunen waar nodig. Maar het antwoord is economisch, nog ecologisch, om dan maar die klimaatagenda op zijn kop te zetten.
We hadden daar die top een maand geleden, was het zeker, in Antwerpen, over de industrie in Europa, met Van der Leyen was daar, Alexander De Croo ook. Wat is jullie respons daarop, op die, wat is het, de Declaration of Antwerp, wordt het nogal zwaarwichtig genoemd, dus die verklaring dan?
Wel, ik denk, enerzijds als je de tekst gaat lezen, was het niet zo dat daar dan frontaal de aanval werd ingezet op die Green Deal. Het was ook geen extreem concrete tekst of zo, maar daar stond nog altijd wel in dat de Green Deal nog altijd het kader moet blijven, waarin ook de economische ontwikkeling van de industrie zich verder moet zetten. Naast dan wat klachten, waar dat wij misschien wat onze twijfels bij hebben, maar allee, die grote doelstelling, ja, daar kunnen wij ons natuurlijk achter schuiven. Ik denk ook een aantal van de concrete vragen vanuit de industrie, op vlak van bijvoorbeeld ondersteuningsbeleid en zo, ja, dat kunnen wij steunen als dat ervoor zorgt dat die industrieën dan sneller die transitie weg van steenkool, olie en gas kunnen maken naar andere processen. Dan gaan ze daar ook bij ons een partner in vinden. Verder stonden daar niet zo heel veel bijzonder concrete dingen in, behalve dus die aanval ook wel voor een stuk op de zogenaamde red tape of de regelgeving, zonder dat dat dan per se benoemd wordt waar dat echt over gaat. En daar hebben wij natuurlijk wel onze zeer diepe twijfels bij.
Je bedoelt dus eigenlijk dat als ze het over administratieve last, wat het Nederlands is voor red tape, gaat dat ze eigenlijk het over de fundamentele regels zelf hebben en de normen en de doelstellingen.
Ja, dat is zo typisch een klacht die een beetje verdacht is, vind ik, als je die niet een beetje concreet maakt. Hè? Want ja, waar gaat dat dan over? Dat gaat vaak over regelgeving die om hele goede redenen gekomen is. Zoals ik daarnet al zei, dat gaat bij de industrie bijvoorbeeld heel vaak over dingen die ervoor moeten zorgen dat er geen schadelijke chemicaliën in ons leefmilieu terechtkomen. Hè? Of dat er processen zijn die zowel voor werknemers als voor de buurt zorgen dat gezondheidsschade vermeden wordt. Dat gaat voor een deel dan ook om die natuur en die klimaatdoelstellingen, die natuurlijk ook hele goede redenen hebben. Red tape in de zeer algemene zin, ja, er zal hier en daar natuurlijk wel gesnoeid of kunnen er waarschijnlijk wel procedures een beetje eleganter gemaakt worden of zo, maar de normen op zich hebben natuurlijk een goede reden dat die er zijn.
Je had het eerder, denk ik, over de acties die moeten genomen worden. En in het persbericht, of sorry, in het jullie artikel op de website van Bond Beter Leefmilieu staat, is er sprake van een Environmental Action Program. Het achtste. Wat voor iets is dat dan? We hebben
Ja.
dus de Green Deal en dan hebben we een Environmental Action Program.
Environmental Action Program, dat is een publicatie van het Europese Milieuagentschap, die eigenlijk meer in kaart brengen als het studiecentrum, zeg maar, van de milieuagenda van de EU, die in kaart brengen waar er actie nodig is, wat dat de staat is van het milieu en het klimaat,
Meer stand van
maar
zaken.
bijvoorbeeld ook meer. Ja, en die dan dat vertalen naar een soort actieprogramma.
Ja, er zijn nog een top toppen en ministerraden, schrijf je ook af te handelen. Wat valt er nog te verwachten? Want je schrijft dat natuurlijk ook, dit artikel. In het kader van ja, actie die moet genomen worden. Zijn er nog zaken die op de helling staan of zullen komen? Maar uiteindelijk, we zijn nu op het einde van de legislatuur, dus er zijn verkiezingen in juni en dan komt er een nieuwe commissie en moet die niet alles beslissen? Is het niet vooral die het zal moeten bewijzen?
Op het Europese niveau is het zo dat er voor een deel zijn er natuurlijk verkiezingen voor het parlement en komt er dan ook een nieuwe commissie. Maar de verkozenen van de landen, hè, dus de premiers, de staats- en regeringsleiders, die blijven natuurlijk wel zitten waar ze zitten, omdat dat door nationale verkiezingen is. En zij zijn op dit moment ook bezig met eigenlijk de strategische agenda voor de komende jaren op papier te zetten. Dat is geen bindend document, maar dat is wel altijd heel belangrijk geweest om een soort richting aan te geven waar dat dan de Europese Commissie, zodra dat zij van start gaat, zich naar gaat richten. En
Want
die
dat komt
discussies die
omdat dus
zijn.
die wetgeving binnen Europa bestaat uit drie pilaren. Dus enerzijds het parlement en anderzijds de commissie, die zo'n beetje de ministers zijn. En dan de ministers van de staten zelf. En dat je zegt, dus die zitten nu samen en bepalen een visie die dan door de commissie zal moeten of zal voor een stuk geïmplementeerd worden of gevolgd worden.
Ja, zowel die ministers in die ministerraden als ook de staats- en regeringsleiders, dat is dan typisch op zo van die Europese toppen, waar dan de Croo en Orbán enzovoort samen in een zaal gaan zitten om het een en het ander te bespreken. En het is op die niveaus dat er nu wordt nagedacht van wat zijn eigenlijk de verwachtingen voor de volgende legislatuur, wat is de strategische agenda. En dat is heel belangrijk dat er daar eigenlijk geen, ja, dat die Green Deal daar niet op het hakblok komt te liggen, wat dan wel het geval was in een aantal draftteksten die we tot nu toe gezien hebben, maar in tegendeel dat terug echt de hoeksteen is van het Europese beleid de komende jaren.
Ah ja, je zegt die teksten, is dat dan op een bepaalde top of zo dat dat dan samengelegd wordt? Of hoe komt dat tot stand? Want je zegt, het zijn de ministers zelf, dus dat is dan niet de
Wel,
commissie,
dit
niet het
zijn.
parlement. Dus.
Nee, dus die strategische agenda, dat is echt iets tussen de cheffen, zeg maar. Dat is niveau van Macron en Scholz en Croo.
Regeringsleiders, ja.
Ja,
En
Daar is het.
zei dat zijn, het is daar dat de kladversies er niet goed uitzagen. Het zijn deze die bedoelt, echt die.
Ja,
Ja,
dat klopt. Ja,
oké.
het is Charles Michel geweest, die daar een aantal gesprekken heeft zitten voeren de afgelopen maanden. En die dan begonnen is met een kladversie, waar dat er heel weinig aandacht was voor de Green Deal, voor klimaat en milieu.
Oké, het zijn dus
En dat zijn.
het zijn de regeringsleiders, maar wel onder de gecoördineerd dan door Michel dan, dus die als we noemen ze het dan de president van de raad dan, dus dat
Dat klopt.
orkestreert, ja. Valt, dus dat moeten we dan zien de komende maanden hoe dat verder verloopt, want die definitieve kladversie en definitieve versie, wanneer is dat er dan?
Ja, dat is voor de zomer zal dat zijn, dat die finale tekst er ligt.
En is er enige kans dat dat dan beter wordt?
Dat hoop ik wel, ja.
Ja.
Allee, ik denk wel dat er nog altijd bij heel veel lidstaten, maar ook bij heel veel burgers, heel veel bedrijven, de overtuiging heel sterk leeft dat dit echt een kern is van het
Ja.
Europese
En wat is
programma.
wat stond er voor bijvoorbeeld concreet in die kladversie dat zeer nefast zou zijn volgens jullie? Van bon beter leven.
Wel, het was hoofdzakelijk, denk ik, een leemte die nefast was. Dus er stond daar niet in van we gaan de Europese Green Deal nu de duwen, maar er werd vooral eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. En heel veel meer aan dingen als concurrentiekracht, aan defensie bijvoorbeeld ook, aan het verminderen van de administratieve lasten. Dus die shoppinglijst die kwam daar
Ja.
wel in voor, maar klimaat en energie en milieu kwam daar heel weinig nog in voor. En als je dat dan vergelijkt met de vorige strategische agenda, dan is dat echt een ongelooflijk mager beestje.
Oké, valt er nog iets positiefs te melden om af te sluiten?
Wel, ik denk positief wel dat we zijn nu een beetje in het defensief gedrongen. We moeten een aantal verworvenheden echt zitten verdedigen. Maar positief is natuurlijk wel dat er de afgelopen jaren is er wel ongelooflijk veel veranderd. Er is heel veel wetgeving gekomen en die gaat er ook niet zomaar verdwijnen. Dus het is op zich al heel mooi dat we nu heel veel verworvenheden te verdedigen hebben, denk ik.